We gaan lezen uit Matteüs. Staat er bovenaan. Ik doe wel even een leesbril op. Sinds kort heb ik dat steeds vaker nodig. Dat is heel vervelend. Maar onvermijdelijk. Ik wil nadenken vanavond over het onderwerp de komst van de Heer Jezus als de Zoon des Mensen. Hij heeft allerlei titels en we gaan in 6 avonden ons verdiepen in het profetische woord. En het profetische woord gaat pas voor je open als je de persoon waarover dat woord gaat, als je die in het centrum van je verlangen stelt. Dan gaat het voor je leven. Niet als je alleen maar geïnteresseerd bent hoe het gaat aflopen met de wereld, hoe het gaat aflopen met Israël. Als het een vleeselijke interesse is, dan kom je niet echt verder in de Bijbel. Maar als je echt het verlangen hebt om onder de indruk te komen van de Heer Jezus, dan zal God door zijn geest je ook inzicht geven in het woord, in het profetische woord. En dan zul je ook merken dat alles duidelijker voor je wordt. En vandaar dat we vanavond gaan nadenken over het eerste thema. Hij komt als de Zoon des Mensen. Maar we gaan eerst lezen Matteüs 24. En dan vanaf vers 27. En daarna nog een stukje uit Matteüs 25. Dus we gaan daar uitlezen. Ik lees altijd een beetje eigenwijs, maar ja, uit de Telos vertaling. Dat is alleen van het Nieuwe Testament. Ik heb tot nu toe nog geen betere vertaling kunnen vinden in het Nederlands. Dus vandaar dat ik hem toch een beetje koester. Dus Matteüs 24, heb je het? Vers 27. Daar staat: want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Er stond nu, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de 4 windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. Dan vers 36 van dit hoofdstuk. Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen. Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij waren in die dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, tot op de dag van dat Noach in de ark ging en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er 2 op het veld zijn, 1 wordt meegenomen en 1 achtergelaten. 2 vrouwen zullen met de molensteen malen, 1 wordt meegenomen en 1 achtergelaten. Nou, dan hoofdstuk 25, vers 31 tot 33, tot en met 33, en dat is dan de laatste inleidende schriftlezing. Matteüs 25, vers 31. Wanneer nu de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken worden verzameld en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linker. Tot zover. Ja? Nou, we hebben net voordat we begonnen elkaars verhaal een klein beetje gehoord. We hebben allemaal verschillende situaties, omstandigheden waarin wij zijn. En het leven kent allerlei verzoekingen en beproevingen. Maar er zijn twee ankers die ons daar doorheen trekken. En die vind je allebei in Hebreeën 11, vers 1. En daarvan wil ik ook nog even iets lezen, want dat geeft een geweldige bemoediging. In ieder geval in mijn leven is dat een van de sleutels geweest, hè, waardoor je in al die omstandigheden toch staande blijft. In Hebreeën 11, een bekende tekst, vers 1, zien we die twee ankers. Dat is, het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, dat is de ene anker. En de overtuiging van wat men niet ziet, dat is de tweede anker. Dus het eerste is een energie die je krijgt door het geloof, omdat je ziet naar wat komt. En het tweede is dat je een energie krijgt, een kracht in wat is. En allebei betreft het de Heer Jezus. Hij komt, dat weten wij zeker. Of niet? En hij is aan de rechterhand van God de Vader. En dat is onze overtuiging. We zien het niet. Gaan we zo ook nog zien uit Hebreeën 2. Maar het is een energie, een krachtbron. Het geloof is een krachtbron om vol te houden. Daar gaat heel hoofdstuk 11 over. Van de Hebreeënbrief. Ze hadden allemaal moeilijkheden, maar ze hebben hen overwonnen doordat zij die twee ankers hadden. Ze zagen vooruit, Abraham verwachtte de stad met de fundamenten. En tegelijkertijd had hij een altaar. En dat altaar betekent dat hij zijn God diende en zich verheugde in zijn God, de Heer. En voor ons is het de Heer Jezus. Hoe meer je kennis krijgt van de Heer Jezus, wie hij is, nu, in hem zijn alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen, hoe meer energie dat geeft, de kracht, zoals 1 Korinthe 1 ook zegt, hè? De Heer Jezus is de kracht van God. Paulus zegt, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Kan dat? Doordat Paulus niet zag op zijn omstandigheden, we zien niet op de dingen die we zien, maar we richten ons oog op de dingen die we niet zien. Dat is 2 Korinthe 4. En anderzijds keek hij uit naar de komst van de Heer. Wij levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Dus dat zijn de twee ankers. Ik weet niet of je dat in je leven kent. Maar ze zijn allebei even belangrijk. Als je namelijk de Heer Jezus uit het oog verliest, als degene die nu aan Gods rechterhand is, dan ga je uit je eigen kracht leven. Dan word je wettisch. Daar ga ik het zondag over hebben. In Rotterdam, het vlees staat tegenover de geest. En we moeten leren het vlees te overwinnen door de Heilige Geest. Hoe doe je dat? Als je door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zul je leven. Maar hoe wandel je door de geest? Nou, doordat jij afziet van je eigen bronnen en je hele energie richt op de Heer Jezus. Zonder mij kun je helemaal niks doen. En anderzijds, als je niet uitkijkt naar de komst van de Heer Jezus, dan raak je in deze wereld gezetteld. Want wij horen hier niet. Toch? Wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners, geestelijk gezien. Je hebt allemaal je werk en je studie en je verantwoordelijkheden en je stomme school. Maar God heeft ons uit de wereld getrokken en wij behoren niet tot deze wereld. Wij zijn verbonden aan de Heer Jezus. Ons burgerschap is in de hemel. En wij verwachten hem uit de hemelen. We gaan ons dus 6 avonden bezighouden met de Heer Jezus als de komende en vanavond als de zoon des mensen. Nou, dat woordje zoon des mensen, dat is in het Hebreeuws Ben Adam. Ben is zoon, Adam is mens, zoon van de mens. En we vinden die term zoon des mensen in Psalm 8. Ik heb dat ook op de samenvatting gezet. Daar staat, want wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en de mensenzoon? Dat u naar hem omziet. Nou, daar gaat de tekst natuurlijk over de mens. Hè? Adam. Maar als je even naar Hebreeën 2 wil gaan met mij, want je hebt nu toch Hebreeën 11 voor je, dan zie je daar staan, in Hebreeën 2, in vers 8, nee, vers 7, daar wordt Psalm 8 geciteerd. Hè? Daar staat in Hebreeën 2, vers 7. U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. En hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. En dan gaat de schrijver verder. Want door hem alles te onderwerpen, heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Dat gaat over de Heer Jezus. Zie je dat? Dus de zoon des mensen is een term die de Heer Jezus op zichzelf betrekt ook. Die stamt uit Psalm 8 en straks ook uit Daniël 7. Maar dat betekent dat hij de mens is aan wie God alles heeft onderworpen. Dat moet je even goed onthouden. Er is nu een mens in de hemel die straks over alles gesteld wordt. Over alle volk, over alle natie, over de hele aarde. Hij krijgt de macht. Hij heeft al de macht. Maar hij wordt straks formeel over alle volken gesteld. Dat is de Heer Jezus. Maar dan gaat Hebreeën 2 verder. Kijk maar. Maar nu zien wij nog niet alles in hem onderworpen. Zie je dat? Ik bedoel, Oekraïne. Aardbeving. We zien nog niet dat de Heer Jezus de heerschappij over deze wereld heeft ontvangen. Dat zien we nog niet. Toch? Maar wij zien Jezus, staat er dan achter. Dat is die energie waar ik het net over had. Je weet dat Hij in de hemel wacht op het moment dat Hij toestemming krijgt van God de Vader. Niemand weet het uur, nog de dag, hebben wij net gelezen. Om zijn heerschappij in ontvangst te nemen. En dat geeft een geweldige energie als je dat gelooft. Poetin heeft niet het laatste woord. Christus heeft het laatste woord. Niet de ongerechtigheid heeft het laatste woord, maar de gerechtigheid in de persoon van de Heer Jezus. Die wordt genoemd in Maleachi hoofdstuk 4, hè, de zon van de gerechtigheid. Deze wereld gaat voorbij in haar begeren. Maar hij komt en hij zal alles onder zijn voeten onderworpen krijgen door God de Vader. Nou, geloof je dat ook? Dat is de vraag. Ik hoor nog geen ja. Jullie denken natuurlijk, dan kom ik op de opname, dus ik hou lekker mijn mond. Snap ik ook wel hoor. Nou, gaan we even verder in die samenvatting. Daar zie je onder de tweede alinea eigenlijk. In Daniël 7... lezen we over het moment dat de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, zo wordt hij daar ook genoemd, alle macht krijgt van God, de Vader. Wel tussen, of ga je nog niet slapen? Ja. Jawel hè, heel braaf. Goed zo.
Ja, heel braaf.
En we gaan een aantal teksten opzoeken. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Maar jullie zijn hier ook gekomen om Bijbelstudie te doen. Dus ja, we gaan een aantal dingen ook uit het Oude Testament lezen. Vanavond ga ik een heleboel dingen horen waar je nog nooit van gehoord hebt. Dat weet ik zeker. Maar eerst even naar Daniël hoofdstuk 7. Daniël 7. Want dat is wel het bekendste hoofdstuk als het gaat om, naast Psalm 8, hè, over de Zoon des Mensen. Kijk, in Daniël, even kijken, in Daniël gaat het in hoofdstuk 7 over de vier rijken. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het boek Daniël. Janneke, jij, weet je?
Een soort van,
kijk. Maar Daniël 7 beschrijft de vier wereldrijken die gaan komen voordat de Heer Jezus terugkomt, gerekend vanaf Babel, 586 voor Christus. Werd Israël weggevoerd naar Babel, of tenminste Juda. En dan ziet Daniël vier beesten. Dat zijn de vier rijken. Nebukadnezar zag die rijken ook in hoofdstuk 2, maar dan als goud, zilver, koper en ijzer. Ja? Zo kijkt de mens tegen de wereldrijken aan, als nou ja, glanzend, minder glanzend. Maar de Heere God kijkt naar de wereldrijken als beest, want ze zijn namelijk zonder God. Ze leven voor zichzelf. En dan beschrijft Daniël in hoofdstuk 7, in dat visioen, die vier rijken. Ik heb afgelopen dinsdag het uitgebreid gehad over dat laatste wereldrijk. Gaan we vanavond niet doen, maar dat komt nog hoor. In een van deze avonden gaan we dat wel doen. Het rijk van het beest. Hè? Maar dan staat er in Daniël 7 vers 13, staat, ik keek toe in de nachtvisioen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Zie je dat? Dat is het moment waar Hebreeën 2 en Psalm 8 over gaan. Als hij de heerschappij krijgt, nadat de mens in al die wereldrijken dat zelf geprobeerd heeft en gefaald heeft, het zijn immers beesten, ja, dan komt de mensenzoon. En Daniël ziet hier dus eigenlijk dat waar wij op hopen. En dat is de Heer Jezus. Hij is de zoon des mensen. Ik zal zo uitleggen waar die term vandaan komt. Tenminste, nog wat dieper. En dan staat er, hij kwam tot de oude van dagen, dat is de Heere God. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. Let op, wat er nou komt. Alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan, zoals bij die vier beesten wel. Ja? De Heer Jezus zal een volmaakt koning zijn. Terwijl de mens, kijk maar om je heen, zodra de mens de macht krijgt van God, en de mens heeft de macht gekregen van God, want alle overheden zijn door hem ingesteld. Maar wat doen ze ermee? Nou, ze gaan voor eigen gewin en voor eigen macht. Ze onderdrukken de bevolking, tenminste. Niet altijd extreem, maar er is geen enkele regering die, nou ja, die het zo doet zoals de Heer Jezus. Het zou doen, laat ik het dan even zo zeggen. En die term mensenzoon betekent eigenlijk, hij is de volmaakte mens. God geeft zijn schepping, hemel en aarde, aan een mens. Dat is vanaf het begin al Gods verlangen geweest, want hij schiep Adam en Eva en hen werd de schepping onderworpen. Hè? Genesis 1 vers 26, heerst over de aarde enzovoort. Maar Adam faalde, Eva faalde, wij allemaal faalden. We hebben God onteerd door de zonde. Maar er kwam één mens, de Heer Jezus, en die heeft God volmaakt verheerlijkt. Nou, waar is dat uiteindelijk bewezen dat de Heer Jezus God volmaakt verheerlijkt heeft? Waar is dat ten diepste openbaar geworden?
Op het kruis?
Ja, op het kruis, ja. En dat kun je lezen in Johannes 13. Dat hij heeft God verheerlijkt door te zeggen, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heeft zelfs God gehoorzaamd tot in de dood. En zijn leven is één grote verheerlijking geweest van de Vader. Terwijl de mens van nature, zoals wij zijn, wij leven voor onszelf. Dan kom je tot bekering, dan gaat het veranderen. Maar van nature leven we puur voor onszelf. Hij niet. In hem was geen zonde, hij deed geen zonde, hij kende geen zonde. Hij heeft alles wat hij deed en zei en dacht, was volkomen 100% één vreugde voor God de Vader. En dat heeft zijn climax gevonden in het kruis. Op het kruis, moet ik zeggen. Wij denken bij het kruis altijd aan onszelf, aan onze zonde, en dat is ook prima. Maar de eerste diepte van het kruis is de verheerlijking van God. En dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ik leg mijn leven af en ik neem mijn leven weer. Johannes 10, vers 17. Maar nou komt er iets bijzonders. En dat moet je echt heel goed in je gedachten prenten. Als je dat niet helder hebt, dan zul je altijd verdwalen in de schrift, in de Bijbel. God geeft de heerschappij niet aan zijn zoon alleen, maar het Nieuwe Testament openbaart ons de verborgenheid dat wij, de gemeente van God, het lichaam van Christus, de bruid van het Lam, met hem zullen delen in die erfenis. Ja? Niet Israël, klinkt dit niet antisemitisch bedoeld, Israël zal delen in de zegeningen op aarde. Tot in 1000 geslachten. Tot een eeuwigheid is dat. Maar de gemeente, zij die geloven in de Heer Jezus, terwijl hij op aarde verworpen is, dat is een heel specifiek kenmerk van de gemeente, ja, die zullen allemaal, of je nou een Jood of een Griek bent, met hem die heerschappij ontvangen. De gemeente is iets heel anders dan Israël. Ik heb dat ook in de samenvatting gezet. Ik heb alleen vers 11 er niet bij gezet, anders kon ik niet op twee blaadjes kwijt. Er staat in het midden staat dat God de Vader zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid van de tijden om alles wat in de hemel is en wat op aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. Zie je dat? En dan staat erachter in wie ook wij erfgenamen geworden zijn. Dat staat erachter in vers 11. Dus eventjes proberen te begrijpen, jullie en ik en alle gelovigen zullen straks met de mensenzoon samen, dat is niet in Matthäus openbaar geworden en ook niet in Daniel, maar dat vinden we in de brief van Paulus, vooral de Efezebrief, wij zullen met hem alles ontvangen. Want Adam kreeg niet de heerschappij over de aarde, maar Adam samen met Eva. En dus zal de mensenzoon zijn heerschappij uitoefenen. Samen met zijn Eva, met zijn bruid, dat is de gemeente. Heb je het helder? Dus als je nu, in deze tijd, de tijd van zijn verwerping, zijn kant kiest, en dus ook niet altijd of nooit je gelijk wil hebben of je eigen eer zoekt, zoals hij dat niet deed, en daarmee verheerlijkt hij God, dan zul je straks ook met hem in alles kunnen delen. Hij zal ook zijn gemeente tot zich nemen, voordat de gebeurtenissen plaatsvinden die we net hebben gelezen in Matthäus 24. En daar wil ik nog even iets over lezen, als het kan. Want Matthäus 24, zullen we even naartoe gaan, net gelezen. We gaan er vanavond een aantal stukjes over proberen duidelijk te krijgen. Matthäus 24 gaat over Israël. Gaat niet over ons. Want in Matthäus 24 lezen we in vers 2. Kijk maar. De staat en de discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Zie je dat? Nou, het mooie aan de Bijbel is dat wij moeten heel erg ons best doen om daarin te studeren. Want God zet niet alles op één plek. Want in Lucas 21 gaat over hetzelfde stukje, dan staat er dit bij. En toen sommigen van de tempel zeiden dat hij met mooie stenen en wijngeschenken was versierd, zei hij... Zie je dat? Dus ze wezen hem op de tempel, omdat ze onder de indruk waren van de tempel. Dus dat is een Joods iets. Ja? En dan staat er vervolgens in vers 2. Hij nu antwoordde en zei tot hen, ziet u dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Nou, de discipelen denken, wat krijgen we nou? We hebben hier de Messias, dit is de Messias, er staat geschreven in Zacharia dat hij in de tempel zal zitten en dat wij met hem zullen heersen en zo. Hè? En dan zegt hij ineens dat de tempel wordt afgebroken. Dat was even gek, toch? En dan gaan ze in vers 3 een vraag stellen aan hem, of meerdere vragen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Dus wanneer gaat het allemaal gebeuren? De tempel wordt verwoest en wanneer komt u dan? En wanneer wordt dan de eeuw voleindigd, weet je wel? En dan gaat de Heer Jezus vertellen over wat wij noemen de grote verdrukking. Wel eens van gehoord? Want Israël komt straks in de grote verdrukking. En daarvan spreekt de Heer Jezus in dit stukje vanaf vers 15. Daar staat: wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats. Dat is de grote verdrukking, vers 21. Er zal een grote verdrukking zijn. Er komt in de tempel komt een afgodsbeeld te staan. Ja? En het afgodsbeeld, dat stelt het beest voor. Ik kan er niet al te veel over uitweiden, maar dat is het vierde dier uit Daniël 7. Het verschrikkelijke beest, wat straks zal verrijzen. En de mensen zullen hem aanbidden in de tempel. En 2 Thessalonicense zegt, ja, maar dat gaat pas gebeuren als de weerhouder weg is. Als de gemeente weg is. Deze gebeurtenis die we hier in Matteüs 24 vinden over de zoon des mensen. Die vindt plaats als de gemeente, de Eva, de bruid van de Heer Jezus, bij hem is. Want het teken van de zoon des mensen in de hemel, wat hier wordt genoemd in Matteüs 24. Dat is als hij komt met zijn heilige engelen in de heerlijkheid van zijn vader. Maar we leren ook uit de Bijbel dat hij dan komt met al zijn heiligen. En dat is de openbaring van de Zoon Gods. En als de gemeente is weggenomen, zal Israël komen in de grote verdrukking die over de hele aarde zal komen. Ja? En daar gaat dus Matteüs 24 over. Helder tot nu toe? Als je iets wil weten, dan moet je het vragen. Want ik kan best voorstellen dat je zegt, jongen, allemaal nieuw. Als het niet nieuw is, dan kun je het misschien volgen. Iedereen die tot de gemeente behoort, moet weten dat wij de Heer Jezus elk moment verwachten. Wij hoeven niet te zeggen, er moet eerst nog dit gebeuren, omdat er moet eerst een grote verdrukking, er moet eerst een antichrist komen, we moeten even wachten. Nee, eerst komt hij om de gemeente tot zich te nemen. Johannes 14, ik zal u tot mij nemen. Hij zegt daar niet van, er moet eerst dit gebeuren en dat. Nee, gewoon een belofte. En als wij bij hem zijn in de hemel, dan zal die grote verdrukking beginnen. Ja? En daar heb ik onderaan bladzijde 1 van je samenvatting. Dus de laatste tekst die klein afgedrukt is, heb ik dat opgeschreven. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals die niet is geweest van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook niet geenszins meer zal komen. Want er zal dan een grote verdrukking zijn. Dat heb ik twee keer achter elkaar gezet. Nee. De grote verdrukking. Ja? Dat is de benauwdheid voor Jacob, zegt Jeremia 30, vers 7. En als je nou even meekijkt naar vers 29 van Matteüs 24, dan zie je daar heel duidelijk staan dat na de verdrukking, dus na de grote verdrukking die straks komt, dan zal de zon verduisterd worden, enzovoort. En dan, vers 30, zal het teken van de zoon des mensen verschijnen, die dus alle macht en heerschappij zal ontvangen van God de Vader. Na de verdrukking. Hoe lang duurt de verdrukking? Weet iemand dat?
7 jaar.
Nee.
3,5 jaar.
3,5 jaar. De laatste 7 jaar bestaat uit 2 delen. De eerste 3,5 jaar krijgen we de schijnvrede, krijgen we chaos, krijgen we de versteviging van de Europese leider. En in het midden van die 7 jaar wordt Satan uit de hemel gegooid en neemt dan bezit van een mens die wij kennen als de wetteloze, de zoon van het verderf, de antichrist. Die persoon zal dan in Israël als Messias worden binnengehaald met veel trompetgeschal. En hij zal ook in de tempel zichzelf laten aanbidden dat hij God is. Dat is het begin van de grote verdrukking. Als de Satan uit de hemel wordt geworpen en als de wetteloze zich zal openbaren. Maar hij kan zich pas openbaren als de Heilige Geest die in de gemeente woont, niet meer op aarde zodanig actief is. Hij is nog wel actief, maar niet zoals hij nu actief is. Ja? Want als wij hier niet meer zijn, dan is het zout van de aarde verdwenen en dan zal de wetteloosheid, nou, we lezen dat in Openbaring 6, ze zullen elkaar slachten, ze zullen elkaar, weet ik veel, moorden, toverijen. Het gaat als een sneltrein dan. Nu houden wij, doordat de geest in ons woont, houden we nog dat totale verval tegen. Bijzonder, hè? De regeringen denken, dat doen wij allemaal. Wij zijn goed met onze wetten en we houden er alles in toom. Maar de werkelijke weerhouder, dat is de gemeente. En hoe meer je de Heer Jezus dient, hoe meer zout en hoe meer licht je bent. En dus een weerhoudende macht bent. Maar Matthäus 24 maakt heel duidelijk, na de verdrukking, dan zal alles wankelen. De zon, de maan, de sterren, dat betekent alle ordening van de menselijke machthebbers zal totaal omver gegooid worden. Het is niet letterlijk. De zon wordt niet letterlijk verduisterd en de maan enzovoort. Dat zijn allemaal symbolische taal is dat. He, want sterren kunnen ook niet op de aarde vallen en zo. Het heeft puur te maken met dat wat wij hebben opgebouwd als westerse samenleving. Dat zal allemaal omver gegooid worden. En dan zal het teken van de zoon des mensen zijn. En wat Matthäus niet zegt, wat Paulus later openbaart, is dat wij dan met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Dat is het teken. Het teken is dat zoals de bliksem van oost naar west gaat, iedereen hem zal zien. Samen met al zijn heiligen. Ja? Nou. Dan gaan we naar de achterkant van de samenvatting. Wat komt hij dan doen als hij uit de hemel verschijnt? Wij zijn dan voor de rechterstoel van Christus geweest al. Als hij komt om ons tot zich te nemen, kan vanavond gebeuren, zijn we ineens bij hem. Dan komen we allemaal persoonlijk voor hem te staan. Dan gaat hij ons leven met ons doornemen. En hij gaat tegen ons zeggen, luister, dit was iets, dat is door mijn geest gebeurd, doordat jij gehoorzaam bent geweest aan het woord. Dit was iets. Dat was vanuit het vlees. En dan gaan wij zeggen, u heeft gelijk, Heer Jezus. En dan zijn we helemaal in sync met hem. Weet je, ik kreeg laatst een nieuwe telefoon. En moest ik hem naast die oude leggen. En dan moest alles overgedingest worden. Het ging allemaal draadloos. Hoe heet die app ook weer? Quick nog iets. En zo is het ook straks met hem. Wij worden naast hem gelegd. En dan komen we helemaal in overeenstemming met zijn gedachten over ons leven. Dus wij zijn de eerste die onder zijn niet veroordelende, maar zijn oordelende ogen komen. En wij zullen dan, als wij helemaal zijn doorgelicht en helemaal in zijn gerechtigheid zijn meegenomen, dan komen wij met hem uit de hemel. En dan komt hij om te oordelen de levende en de doden. Eerst de levende, want die zijn op aarde. En die bestaan uit heel veel volk. Je hebt Rusland, je hebt de moslimlanden. Je hebt de koning van het noorden, je hebt de koning van het zuiden. Je hebt allerlei machten die op dat moment bezig zijn om zich te keren tegen Israël. En dat ga ik vanavond niet allemaal zeggen, want dan zitten we hier over twee genoeg. Maar hij gaat eerst de levende oordelen en daarna aan het einde van het 1000 jaar de doden. Die worden dan allemaal voor de grote witte troon gesteld. De alle ongelovige mensen van alle tijden. Komen dan voor hen te staan. Want alle levende gelovigen zijn al met hem voor de rechterstoel geweest. Ook Abraham en Mozes en al die mensen. Ja? Nou, waarom staat er dan in Matthäus zo mysterieus? Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Dat was vers 28. Een beetje mysterieus. Nou, dat betekent dat zoals gieren zich verzamelen om het aas, ja, zo zullen de voorwerpen van zijn oordeel zich verzamelen voor zijn troon. Want hij zal namelijk zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dat hebben we in Matthäus 25 gelezen. Dus even probeer het even te snappen. Op aarde komen de levende mensen voor hem te staan, maar wij zijn in de hemel al bij hem geweest. Wij zijn al bij hem. We komen ook met hem uit de hemel. Nou, ik zal even proberen heel kort iets te zeggen over die verschillende volken. Het Westen, ons christelijke Westen, nou dat gaat rap de afgrond in natuurlijk, dat verenigt zich straks in Europa. Ja? En Europa krijgt een leider, en die leider, dat is het beest uit de zee, dat wordt een dictator. Hij zal de aanbidding voor zichzelf opeisen en als je niet hem aanbidt, dan krijg je te maken met de dood. Als je hem wel aanbidt, krijg je een teken op je voorhoofd, op je rechterhand. Ja? Nou, ja, ik zal het proberen heel kort te zeggen. Israël wordt aangevallen door bedreigd door de islamitische landen die om Israël heen zijn. En ze worden zo in het nauw gedreven steun zoeken bij het Westen. Ze gaan een verbond aan met de dood, met de antichrist en met dat beest, de leider van Europa. En als Israël uiteindelijk wordt overvallen door die moslimlanden, dan zal het Westen zich verplaatsen naar Armageddon. Ze zullen proberen Israël te bevrijden van die moslims. Want, wat horen we vandaag? Er moet vrede komen daar, toch? Maar dan komt de Heer Jezus uit de hemel. Matteüs 19. En die westerse legers richten hun woede op hem. En dan zal als eerste, als de zoon des mensen komt, zal hij als eerste die westerse legers en het beest en de valse profeet verteren door de adem van zijn mond. Dat is het eerste wat hij doet. Dat is 1290 dagen nadat de Satan uit de hemel is geworpen. Daniel 12 is dat. Dan zullen zijn voeten op de olijfberg staan. Die zal splijten, weet je wel. En dan zal, wat we hier hebben geschreven. Even kijken. Dat heb ik nog niet gezegd, dat komt zo wel. Dan gaat hij zitten op zijn troon. En dan gaat hij zijn engelen uitzenden. Hebben we net gelezen. Dus let op. Wij worden niet door engelen verzameld. Want de Heer zelf zal bij de laatste bezuin en bij het roepen met de stem van een aartsengel zal uit de lucht neerdalen. En wij zullen met alle overleden gelovigen die opgewekt worden hem tegemoet gaan in de lucht. Hij zal ons zelf tot zich verzamelen in de lucht. Maar hier in Matteüs 24, laat ik eerst even, als je even mee wil naar Matteüs 13, dan staat dat daar ook. Matteüs 13. Even zien. Dat is vers 41, meen ik. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot val en hen die in de wetteloosheid doen. En ze zullen in hen in de vuur overwerpen. Dus hier in Matteüs 13 ligt de nadruk op dat de engelen de ongelovigen scheiden van de gelovigen. Ja? Nou, dat wordt ook precies zo gezegd in Matteüs 25. Want daar hebben we net in het begin gelezen. Kijk maar. 24 is dat, excuses. Dan zullen er twee op het veld zijn, vers 40. En één wordt meegenomen en de ander achtergelaten. Als je meegenomen wordt, dan ga je verloren. Als je achtergelaten wordt, niet. Want de engelen worden in Matteüs 13 uitgezonden voor hen die aanleiding tot vallen zijn geweest mee te nemen. Dus de engelen worden uitgezonden. Ja? En wat heel bijzonder is, en ik weet niet of jullie dat ooit gehoord hebben, maar dat zei ik net al, je zult wat nieuwe dingen horen ook, is dat niet alleen de engelen, maar ook de Joodse gelovigen door de Heer Jezus worden uitgezonden om de uitverkorenen bijeen te verzamelen. De uitverkorenen zijn de gelovigen uit Israël. Die zijn over de hele wereld verspreid. De 10 stammen, die zijn nu verdwenen, weet je wel. Daaronder zijn gelovige Joden. En in Jesaja 66, vers 20, ga het nou niet voorlezen. Maar daar zie je dat hij zijn eigen volk gaat betrekken bij het bijeenverzamelen van de uitverkoren. Maar die uitverkoren in Matthäus 24 zijn wij niet. Dat zijn de gelovigen uit Israël. De zoon des mensen zal dus nadat hij die westerse legers heeft verteerd in Armageddon, zal hij ervoor zorgen dat al de getrouwe Israëlieten verspreid over de hele wereld zullen worden bijeenverzameld. Ja? Ik heb dat wel in het midden van de samenvatting zo'n beetje gezet uit Jesaja hoofdstuk 11. Vers 12, hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolk en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Judea overal verspreid zijn bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Zie je dat? En dat is dus als hij teruggekomen is. Maar vandaag vinden we daar een voorvervulling van in die zin dat er heel veel mensen terug zijn naar Israël. Maar dat is nog niet de uiteindelijke vervulling. Die komt straks. Dat kun je ook lezen in Jeremia 30 vers 3. En hoofdstuk 16 van Jeremia, vers 15 en 16. Helder? Nou, er komen ook een heleboel Israëlieten uit de 10 stammen. De 2 stammen zijn in het land, voor het grootste deel. Ja, die zijn niet gelovig. En die zal hij dus anders mensen oordelen. Dat kun je lezen in Ezechiël hoofdstuk 20, vers 34 tot en met 38. En dan komt er iets heel moois. Want wat gaat er dan gebeuren? Dan zal er weer een eenheid zijn in Israël. Dan zullen de 2 stammen worden verzoend met de 10 stammen. Nou, zullen we dat even lezen? Want dat is zo mooi. Hier word je gewoon blij van. Want nu zijn de 10 stammen nog steeds verdwenen. Ezechiël 37, daar lezen we dat in Ezechiël 37, vers 21, kijk maar mee. En spreek tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Ze zullen alle één koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als 2 volken zijn en niet langer nog in 2 koninkrijken verdeeld zijn. Ze zullen ook niet zich meer verontreinigen met hun stinkgoden, want het nieuwe verbond wordt met hun gesloten dan. Israël is volkomen hersteld in het land als de zoon des mensen gekomen is. Ja? Nou, wat gaat er dan nog meer gebeuren? Dan zal de Heer Jezus die gelovige Israëlieten gebruiken, die zullen ingezet worden, om het oordeel uit te oefenen over de buurlanden. Ik heb daar een reeks teksten achter gezet, kun je allemaal thuis opzoeken. God, of je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus, die zet zijn eigen volk in om hun eigen vijanden, die hen zoveel eeuwen lang hebben vervolgd, zelf te oordelen onder de heerschappij van de Zoon des Mens. Waar zijn wij dan op dat moment? Enig idee?
Bij de Heer.
Ja, dat is logisch. Wij zijn bij de Heer. Maar in dat vrederijk, wat zei je?
Misschien
op meer regeren. Ja, wij zijn het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Wij zijn op aarde dan met verheerlijkte lichamen, zoals de Heer Jezus had na zijn opstanding. En wij worden ingezet in, niet in dit, hè, in het oordelen van dat doet Israël. Maar wij worden meer ingezet om in die 1000 jaar die dan volgt, die is nog niet overigens begonnen, om de heerlijkheid van de Vader te openbaren aan de mensen op aarde. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Dat is nog een geheimenis. Maar dat is onze taak. Wij zullen dus alle mensen die nog leven in verbinding brengen met God de Vader. Want het nieuwe Jeruzalem kent poorten. Je kunt daar naar binnen gaan, je kunt er naar buiten gaan. De mensen zullen zegen ondervinden vanuit onze nieuwe bediening. Heel bijzonder. Ja? Nou, welke volken worden geoordeeld straks als de Heer Jezus gekomen is en hij zet Israël in? Nou, dat heb ik achter elkaar gezet. Edom, dat is Saoedi-Arabië, de Filistijnen, dat is de huidige Palestina of de Palestijnen. Dus het gaat hier over de ongelovigen onder hen, hè? Want er zullen ook heel veel mensen zijn uit die volken die wel, die Jesaja 19, delen in de zegeningen van de Zoon des Mensen. Want zij geloofden in het woord, zullen we straks zien, dat de Joodse gelovigen hebben gepredikt. Dus ook in Edom, ook in Egypte, ook in de gebieden van Palestina zullen gelovige mensen zijn. Ja? Maar de ongelovigen, dat geldt ook voor Israël trouwens, worden geoordeeld. Moab en Ammon, dat is Ammon, Jordanië, de steden Tyrus en Sidon, Libanon is dat, Egypte, Syrië met Damascus als hoofdstad en Griekenland. Griekenland wordt nog apart genoemd. Ik meen dat het in Zacharia was, maar dat weet ik niet zeker. De laatste vijand, dus je hebt de westerse machten, je hebt de moslimlanden, je hebt de ongelovige Israëlieten. En de laatste vijand die wordt geoordeeld door de Zoon des Mensen is Rusland. Nou, heb je nog Ezechiël voor je? Dan kijk je dus even met mij mee. Want in Ezechiël 37 vind je de hereniging van Juda en de 10 stammen, heb ik net voorgelezen in vers 21. Ja? Dan vind je in Ezechiël 37, in vers 24, mijn knecht David zal koning voor hen zijn, en voor hen allen zal er één herder zijn, enzovoort. Dan vind je in vers 26, ik zal met hen een verbond van vrede sluiten, het zal een eeuwig verbond zijn. Dus Israël is hersteld, de mensenzoon zit op zijn troon van de heerlijkheid. Hij heeft de schapen en de bokken voor zich. De bokken worden door de engelen meegenomen en de schapen gaan in het vrederijk. Want ze hebben immers de broeders van de Heer, dat zijn de predikers in de grote verdrukking, hebben ze omarmd eigenlijk. Hè? Maar dan, wat lees je dan ineens in Ezechiël 38? Daar lezen we ineens de opkomst van Rusland. Kijk maar, want in 38 staat ineens, vers 2, mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteert tegen hem. Ja? Vers 9, u zult oprukken, u zult komen als een verwoesting, u zult als een volk zijn het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. Er zijn dus nog volken over die met Rusland Israël gaan bezetten, terwijl zij in de vrede met de Messias zijn. Kun je het voorstellen? Aan het begin van het vrederijk is dit. En dan zeggen ze in vers 11, kijk maar, u zult zeggen, ik zal optrekken tegen een niet-ommuurd land, komen we mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poort hebben. Want het vrederijk is begonnen. En dan wordt Rusland wakker, want Rusland staat eigenlijk achter die moslimlanden die straks Israël gaan belegeren en ook Jeruzalem zullen innemen. Vandaag staat Rusland achter Syrië. Vandaag staat Rusland achter Irak. En achter Iran vooral. Iran is trouwens het Medo-Persische Rijk, hè? Iran. En Irak is het Babylonische Rijk. Het zijn allemaal vijanden van Israël. Maar wie zit daarachter? Dat is Rusland. Dus als we nou vandaag kijken naar de actualiteit, kan Rusland verslagen worden door Amerika en in de pan gehakt worden door Oekraïne? Nee. Dat gaat niet gebeuren. Want Rusland blijft een macht tot aan het eind. Sterker nog, het is de laatste vijand die de Zoon des Mensen onder zijn voeten zal onderwerpen. Want alle vijanden moeten worden gesteld onder zijn voeten. En Rusland is de laatste. Nou, ik weet niet of ik dat ook heb opgeschreven. Ja, wel. Op de bergen van Israël zult u vallen, en u en al uw troepen en de volken die met u zijn. Ezechiël 39, vers 4. Waarschijnlijk zijn dat Azië en de Oosterse landen. Maar dat weet ik niet zeker. En dan staat er in de Bijbel dat de Israëlieten 7 maanden nodig hebben om hen te begraven. Vers 12 van Ezechiël 39. En dat ze 7 jaar stoken van al het wapentuig. En als dat gebeurd is, dan zijn er 45 dagen verstreken sinds de komst van de Heer Jezus. 1335 dagen waar Daniël 12 over profeteert. Dus als je in de grote verdrukking bent en je kent het woord van God, dan weet je op de dag precies, als de Satan uit de hemel valt en de Antichrist wordt openbaard, 1335 dagen daarna zal Rusland verslagen zijn en het Tweede Rijk echt beginnen. Maar wij weten het uur en de dag niet. Waarom niet? Wij zijn niet in die tijd. Wij zijn verwachtende de Heer Jezus die elk moment kan komen. Wij weten de dag niet en het uur niet. Maar als je nou een beetje je oren open houdt en je ogen, dan zie je wat er nu in de wereld gebeurt. Dat zijn de voorbereidingen voor deze dingen die ik net genoemd heb. Als de Zoon des Mensen komt, is Rusland een grote macht. Bedreigen de 10 volken uit Psalm 83 Israël op een vreselijke wijze. En zal Israël zijn steun moeten zoeken bij Europa. Europa zal één zijn met 1 leider. 10 leiders eigenlijk, 10 koningen. Waarvan ze de macht aan het beest geven. Nou, zijn we er dichtbij of niet? En wat is het kenmerk van Europa? Dat ze met lasteringen tegen God spreken. Ogen vol grootspraak, zegt Daniël. Nou, we leven nu in een tijd waarin Europa, nou Nederland is een onderdeel van Europa, op allerlei manieren, via school, via programma's, via kinderboeken, hè, het varkentje dat dacht dat hij een lammetje was of andersom, probeert de geesten te beïnvloeden van de kinderen door ze van God af te trekken en zijn principes. Nou, dat is het Europa waarin wij leven, wat nog niet het Europa is van de eindtijd, want dat beest is er nog niet, maar we zitten daar wel heel dichtbij. Ja? Nou, dan tenslotte, helemaal onderaan de samenvatting. Voor hem zullen alle volken worden verzameld. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En de bokken gaan het vrederijk binnen. En de bokken worden in de hel geworpen. En dan zal de Heer Jezus 1000 jaar heersen. En er zullen maar heel weinig mensen over zijn. Aan het begin van het 1000-jarig vrederijk als Rusland verslagen is. Want, nou ja, ik weet niet of je het boek Openbaring kent. Velen zullen omkomen door de plagen, door de schalen, door het bewind van het beest. Maar de mensen die het overleven en die de Heer Jezus trouw zijn gebleven, die zullen kinderen krijgen, weer kinderen krijgen. En zo zal de bevolking weer groeien. En dan zal de Heer Jezus aan het einde van die 1000 jaar nog 1 keer de Satan loslaten. En dan zal er een opstand komen, helaas. En dan vindt het oordeel van de doden plaats. En dan begint de eeuwige toestand. Waarin hij het koninkrijk overgeeft aan God de Vader. En dan zal God zijn alles in allen. De Zoon des Mensen zal zijn heerschappij overdragen. Maar als God de Zoon, zal hij blijven heersen. Dus het is een eeuwige heerschappij. Want hij is God. Maar als mens, als de Zoon des Mensen, 1000 jaar. Ja? En dan als alles onder zijn voeten gesteld is, de laatste opstand is geweest aan het einde van die 1000 jaar. Dan mogen wij als het nieuwe Jeruzalem, als de bruid die versierd is voor haar man, Openbaring 21, mogen wij de plaats zijn waar God woont. God zal zijn alles in allen en allen is de gemeente van God. En wij zullen dan, ja dat klinkt een beetje apart, maar wij zijn dan mensen die God, het wezen van God kunnen communiceren naar alle mensen die dan in die eeuwige toestand zijn. Nou, helder? Ingewikkeld, hè?
Dat is wel. Ja.
Hè? Ja. Ik zal het nog even kort samenvatten. Je hebt het Westen. Je hebt de moslimlanden. Je hebt Rusland. Je hebt de overige volken. Ze spelen allemaal een rol als hij komt. Als je tot bekering komt, ben je wat God betreft uit het Nederlandse volk genomen. Je hoort niet meer bij deze wereld. En je mag dan straks met de mensenzoon samen uit de hemel komen. Hij oordeelt, wij niet. Wij mogen alleen met hem heersen en regeren als die mensen in het vrederijk zijn. En al die volken die ik net noemde, het Westen, de moslimlanden, Syrië, de Assyriërs, Rusland enzovoort, die zullen allemaal op hun eigen wijze en op hun eigen tijd door de Zoon des Mensen worden geoordeeld. En ook de ongelovige Joden. Maar uit al die volken zullen ook schapen zijn, gelukkig. En die zullen het koninkrijk van de Vader beërven. En onze plek vandaag is ons bezig te houden met hem. En ons niet te laten verschrikken door wat er in de wereld gebeurt. Want niets loopt hem uit de hand. Nou, ik zie dat jullie een vraag hebben. Ik zal hem even uitzetten.